Vandaag in Side wordt mede mogelijk gemaakt door Bad City.
Daar zijn we weer. Nieuwe aflevering van Vandaag in Zijt. Johan Derksen, Via Duk, René van der Gijp, Fons de Poel en Dave Maasland. Ja. Dave, hoe oud ben jij?
33.
Oké, gelukkig. Even
waarom, waar gaan we heen?
De mannen boven de 50 zaten. Dat was het wel het absolute dieptepunt van deze hele historie geweest.
Oh, dus maar ik ben hier eigenlijk om het gemiddelde een beetje.
Jij bent de enige die nog een beetje inderdaad in het
om
leven
het
staat.
Om wat frissen. Nou ja, ik doe mijn best. Volgende maandag ben ik jarig, dus 34.
Oké, okay. Is dat een hint dat je dan weer wilt?
Nee hoor, nee, helemaal niet. Nee,
oké. Okay. Dan vraag je een laptopje op je verjaardag?
Nee, ik heb eigenlijk geen idee. Ik heb er niks gevraagd eigenlijk.
Nee?
Nee, geen laptopje, geen digitale. Nee, ik heb wat ik wil. Joh.
Je hebt alles wel.
Ja, wat moet je nog aan spullen?
Ja, maar al onze kinderen hebben ook alles al bij.
Ja, maar echt, dat is het vooral. Dus nee, joh. Met mijn dochter lekker wat leuks doen.
Voor de mensen in het land, Joey Hendricks, Amstelveen, stront aan de knikker.
Joey Hendricks, Amstelveen?
Ja, die wil dat graag weten.
Of de stront aan de knikker is. Ja. Nou, ik ga het toch ook vandaag weer proberen. Je zou het wel kunnen zeggen, als je natuurlijk kijkt naar de koppen in de krant, dat Rusland als een strijd tegen Europa zou zijn begonnen. Dat we in een schaduwoorlog leven. Ja, dan denk ik wel dat er Nederlanders zijn die in angst leven. En ik vind het toch wel gepast dat we daar proberen iets van angst weg te nemen.
En dat ga je doen vanavond.
Ja, zeker.
Ik ben heel blij om. Heel
ja,
goed.
Zeker.
Volgens mij is het de eerste keer op de kruk? Of is het nou toch? Ja? Nee?
Wat?
Dus de eerste keer op de kruk, toch?
Ja.
Je hebt wel eens aan tafel gezeten.
Ik ben wel eens aan tafel geweest. Ja, ik heb jullie een paar keer mogen bijwonen. Dat vond ik ontzettend leuk.
Ja. Maar die kruk is... Ja,
maar je vraagt mij niet naar mijn leeftijd. Vind ik wel aardig.
Nee. Ik vraag je iets anders. De kruk betekent ook de koekoek.
Oh jee.
Ja.
Ken je die, de koekoek? Ja.
Ja.
De koekoek. Goed. Ja, ik blijf dat zo.
Al die wijze blanke mannen van boven de 50 doen het ook.
Ja, dat is het leukste in elkaar. Maar het is een traditie. Het is een beetje een inwijding in dit programma. Dat hoort er gewoon bij. En nou goed, je was al een keer ingewijd, ooit.
Ja.
God, wat zat je te zeggen?
Toen jij naar huis ging, wist je alles van aftrekken, hè?
Ja, dat vond je toen heel leuk.
Ja, daar ging het over, die hele uitzending.
Ja, ik was bij jullie en ik zat daar nog keurig in pak. Presentator van Brandpunt, gezaghebbende man. En vervolgens kwam ik in een lang gesprek terecht over masturbatie, volgens mij.
Happel had een hele andere theorie. Die zei, als ze gaan masturberen, dan krijgen ze liesblessures. Ik heb last van mijn knieën, mijn enkels gehad en nooit van mijn liezen, hoor. Dus...
Nee.
We hebben de provincie wat afgemasturbeerd vroeger. Er
zat weinig anders op, hè?
Ja.
Ik zat er nog even over na te denken dat ik hem al zie zitten.
Johan, bedoel je?
Ja, ik zag het opeens voor me op zo'n late avond. Nee, je bent een beetje fout een film. Nee, maar... Jezus. Nee, maar...
Ik vind het ook zo grappig dat Fons zich helemaal buiten deze discussie
had. Nee.
Ik weet niet wat het is. Is dat de KRO of niet?
Nee, mij bekruipt ineens het gevoel dat ik in een fantastisch programma terecht ben.
Maar dit is wel een bewijs dat wij altijd al inhoudelijk hebben
gezegd. Ja, wij hebben altijd gewoon gezocht naar de inhoud. Ja. Hè? Niet naar het oppervlakkige.
Nou, het was geen thema waar ik onmiddellijk niks van zou weten. Maar ik vond het niet gepast om
echt
mee te praten.
Oh, je wilt er nog iets over vertellen dan, of niet?
Nee.
Nee, die behoefte voel je niet.
Dat is klaar zo. Dankjewel, Wil.
Die leeftijd heb je nu wel bereikt.
Ah, ja. Nee, ja. Goed.
Het is niet meer nodig.
Nee hoor. Nee.
Terwijl ik lees net Billie Eilish. Heb je dat gelezen? Billie Eilish, grote ster, hè? Ja, 22 jaar oud, Amerikaanse zangeres. Die zegt dat masturberen, je kan het niet vaak genoeg doen. Het liefst voor de spiegel, want het is heel goed voor je zelfbeeld.
Dat zou zomaar kunnen.
Ja. Nee, maar ik bedoel, het kan heel therapeutisch werken. Ik weet niet of het voor jou of therapeutisch
werkt. Heb jij dat al geprobeerd dan?
Nou ja, het lijkt mij als ik ga masturberen en ik ga voor de spiegel staan...
Ja?
En ik met mijn ogen open, dat ik op een gegeven moment toch een hele vervelende...
Ja, weer mee op.
Een hele rare jongen vind worden, of niet? Hè? Denk jij van niet? Zie jij het jezelf al doen?
Ik vind iets anders, moet ik zeggen.
Ik vind het ook wel onsmakelijk dat je dan plots in zo'n emmer vol met sperma op die spiegel hebt.
En dan de werkster roepen... Hé, haal jij het even van die spiegel af met de glas seks.
Ja. Lik kijken.
Kijk. Oh, man.
Je bent er weer voor ons. Leuk, hè? Ja. Mag ik 33 hier nog iets aan toevoegen?
Nee, voorlopig niet.
Laat hem even lopen.
Ik denk het ook.
Ja, niet zo bedoel ik, maar gewoon het onderwerp. Ja.
Geef jullie eruit.
Nee, anders gaat het
nou ben ik benieuwd hoe jij daar een serieus onderwerp over schaadt.
Het gaat niet lukken. We gaan nu over pingwings hebben. Ik begreep dat Jeroen van der Boom zojuist bij Sofie heeft gezeten. Of Jeroen, een van de twee. Jeroen van der Boom. En die moest met drie woorden, volgens mij... Antarctica moest hij volgens mij gebruiken. Pingwing en nog een woord. En dan moest hij een liedje van maken. Dat leverde dit op.
Wist ik maar of de pingwing veilig blijft. Een dag en nacht.
Dat gaat hij optreden.
Denk ik alleen nog maar aan Antarctica. Antarctica, oh Antarctica, Antarctica.
En dan, hij is er wel vol van.
En dan al die mensen eromheen zitten te kijken alsof het echt ergens over gaat. Dat is lekker.
Kijk, hij was heel sportief over, we hebben hem even gebeld. Hij moest gewoon met die drie woorden, Zuidpool was dan ook nog aan, moest hij een liedje maken. Dat was
ja, maar dan hoef je niet zo'n gezicht te trekken of als hij Ray Charles is. Hè?
Ja, maar ja, goed, hij gaat die extra show doen van de Pianoman volgens mij. Dus daar was hij er ook voor mee aan te kondigen dat het zo snel gaat met die kaarten. Maar de Pianoman kan ook dus iets met een pingwing. Het grappige is, daar gaat ons belastinggeld allemaal naartoe. Hè? Dat een man over pingwings en zo gaat zitten en Antarctica gaat zitten zingen.
Het is NPO dit.
Ja. Vind je het leuk goed dat er waarschijnlijk wat geld verdwijnt daar bij die NPO?
Ik vind dat de NPO wel anders zou kunnen programmeren. Of ze dan minder geld moeten krijgen, dat weet ik niet. Maar ze zouden wel een heel ander geluid moeten laten horen. En dat doen ze niet.
En, dat wat is dat voor geluid dan?
Nou, een beetje conservatiever geluid. Een beetje geluid dat meer aansluit bij, zeg maar... Een
beetje meer WNL.
Een grote meerderheid van de bevolking.
Ongehoord Nederland, dat soort dingen.
Ja, ongehoord ook.
Maar als 2,5 miljoen mensen PVV stemmen... dan mag dat best terugklinken bij de NPO.
Ja. Want... WNL had dat moeten zijn, hè? Maar die zijn ook gewoon eigenlijk veel meer mainstream geworden. Maar WNL had het kunnen zijn. En, ik vind publieke omroep heel belangrijk. Ik had het gezeur van er moet enorm bezuinigd worden. Zo ben ik het helemaal niet mee eens.
Nee, en alles is ook niet kut, hè, daar. Ze maken echt goede dingen ook. Hè?
Ja. Wat is niet kut dan, bijvoorbeeld?
Nou, ze maken hele mooie Nederlandse series. Ze maken echt best goede programma's. Alleen... drie van die netten is wat veel natuurlijk. Hmm. Hè? En dan ga je ook amusement brengen... wat eigenlijk thuis hoort bij de commerciële.
Ja, maar die maken al zoveel amusement natuurlijk.
Hij is expert hier natuurlijk. Ja. Hè?
Nee, ik kom even op voor de publieke omroep. Vind je het erg, Johan? Hè? Ik denk dat als je de programma's... en de soortelijk gewicht van die programma's bij elkaar optelt... dat het zoveel meer is dan wat de commerciële televisie te bieden heeft. En ik denk ook dat in een goede democratie... een krachtige publieke omroep belangrijk is. Dat er wat moet gebeuren is evident. Zo'n bezuiniging van, wat is het?
200 miljoen wordt nu over.
200 miljoen, dat is ongeveer 20% denk ik van het bestedingspatroon van de publiek. Dat is veel. Ja. Dat kan heel, heel slecht uitwerken. Maar het is tegelijkertijd...
Gewoon. Twee netten weer. Gewoon een beetje terug naar vroeger, weet je. Wel een beetje, hè?
Nou ja, ik geloof dat de VVD al jaren roept... één net is ook genoeg.
Eén net kan ook.
En ik zag die mevrouw van de PVV zitten... in een of andere parlementaire commissie. Ik ben de naam kwijt. Vind ik niet erg.
Nederland kan haar wel missen, ja.
Ja, dat denk ik ook.
Beter dan de NPO.
Dat was een onnodig onding, de NPO. Ja. Ik vind dat bestje van de NPO te voorkomen ten onrechte... Wat ik wel vind, is dat het met minder middelen efficiënter zou kunnen. Dat geloof ik wel. Hmm. Ik geloof ook wel dat je meer moet richten op wie willen we nou zijn? Wat willen we nou zijn? Dat het overgeorganiseerd is, geloof ik ook.
Maar Fons moet ook pluriformer zijn. Want dat is toch de kern van de kritiek op de publieke omroep. Dat het één grote volkskrant is. Links, liberaal, al die... programma's, terwijl een heel groot deel van de Nederlandse bevolking is dat
ik zie de talkshows van de NPO ook jarenlang zag ik ook rechts voorbij trekken. Kom nou, dat is niet waar.
Ja?
Dat is gewoon niet waar.
Ja, maar die zijn wel in de minderheid, hoor.
Maar welke talkshows dan?
Er kijkt niemand naar de talkshows van de NPO.
Maar die talkshow van Sofie die heeft zich tijdens die verkiezingen wel de vingers gebrand. Dat was wel erg pijnlijk.
Ik ging wel heel veel naar links zo.
Ja, nee, maar Sofie en dingen.
Ja, dat bedoel ik. Ja, maar dat hing ook heel erg naar links.
Ja, maar dat doe ik. Nee, maar dat was echt...
zo'n programma dat was tegenwoordig niet heel Nederland. Sofie, en dat heeft niets met heel Nederland. Dat is gewoon een grachtengordelprogramma. Ja. Daar zullen ze er wel op afstemmen.
Ja, maar die gingen tijdens de verkiezingen er helemaal met die rode heertje. Dat was niet meer om aan te kijken.
Die gingen huilen, dat is ongeveer.
Ja, die gingen wat huilen, ja. Nee, dat kon niet.
Ja.
Maar goed, ja. jij zegt dat moet meer pluriformiteit, moet meer ook het rechtse geluid horen zijn, maar het moet wel blijven bestaan, maar wel iets bezuinigen. Dus dat is eigenlijk de conclusie. Ja. Hameren we het hierbij af, geregeld.
Goed,
hartstikke lekker. Ja, trouwens, opeens zitten kijken gisteravond. Je vond aansprekend wat er gebeurde daar in Arnhem.
Nou, ik vond dat die man uit Arnhem, dat vond ik wel een nobel idee. In zo'n wijk mensen zeg maar, die echt met een absoluut minimumloon te maken hebben met schulden, om die schulden af te kopen.
Ja.
Vond jij dat geen goed idee?
Ik ben er helemaal voor.
Ja,
als je dan weet dat als je met die schuldsaneerders in de zee gaat, hebben ze in Arnhem uitgerekend dat het 17 miljoen kost om 3 miljoen te saneren. En die mensen zitten in een positie, die wonen in zo'n woonkazerne, die hebben geen werk, die zitten daar de hele dag opgesloten. Het licht wordt afgesneden, het water wordt afgetapt.
Ja. Ja.
Je hebt deurwaarders aan de deur.
Zeker.
Huisuitzetting dreigt. Ja. Die mensen gaan ook mentaal helemaal naar
die
de kloten.
Die gaan naar de kloten, ja. Maar niet alleen die mensen.
Maar volgens mij zelfs 17 miljard per jaar.
Hele familie.
17 miljard, sorry, ja.
Kinderen, alles. Alles gaat mee natuurlijk in die onzin.
Ja. Wat wou je zeggen?
Oh, wacht. Nou ja, kijk.
Piet.
Mensen die in de pinari zitten, moet je helpen natuurlijk. Maar ja, altijd maar een beroep doen op de overheid.
Nee,
als je het zelf verkloot
de overheid gaat het niet betalen.
Nee, ze krijgen dan, ze nemen die schulden over. Hè?
Ja.
En dan...
Ja,
en
ze een soort sponsoring hebben ze.
Een soort sponsoring,
ja. Ja. Maar weet je, als je in Nederland slachtoffer bent, dan kun je altijd wel een beroep doen op de overheid. Hè? Terwijl als je net lagere middenklasse bent of middenklasse, en je komt bijvoorbeeld niet in aanmerking voor toeslagen of je komt niet in aanmerking voor zo'n programma als dit, dan ben je echt de klos. Weet je, en ik vind dat daar zo weinig naar gekeken wordt. En er wordt heel veel gekeken naar mensen aan de onderkant. Ja, die vaak natuurlijk hulp en steun nodig hebben. Alleen, er wordt wel heel snel naar de overheid gekeken van, los jij even een probleem op dat mensen vaak zelf ook hebben veroorzaakt.
Ja, maar ze zitten wel in een uitzichtloze positie. Ja, maar ik ben met jou eens, de middenklasse, die woont sowieso al in een duurdere woning.
Ja.
Die zijn ook aan de voedselbank toe langzamerhand. Hè?
Dat bedoel ik, ja. En die kunnen nergens naartoe. Hè?
Nee, maar
die moeten echt zelf
goed verhaal van die man.
Ja.
Ik vond het een goed verhaal.
Nou ja, het is een nieuw project. En misschien dat steden voor... Want iedere stad heeft zo'n arme wijk.
Ja. Of drie.
Dat die het overnemen. En ik vind het altijd zonde. Dat heb je in Groningen, dan heb je de toeslagen. Dat alle mensen die iets af moeten handelen...
Ja.
Dat zijn de grootverdieners aan ellende. En niet de mensen die in de ellende zitten. Het zijn al die bureaus die ertussen zitten.
Ja. We zitten hier bij een socialistisch programma, hè? De overheid schiet de hulp. En,
nou, maar wij zijn pluriform.
Oh ja, dat wel.
En ik kan zo weer reactionair rechts worden,
hoor. Ja, en ik
volgens mij zijn allemaal sponsors voor energiebedrijven. Dat soort
ja, er waren zware sponsors voor. De overheid hoeft dit niet te betalen.
Oké, dat is
Energiebedrijven. Ik kan bij wijze van spreken meedoen. Of privé mensen. Dat is toch leuk?
Nou ja, gemeenschapszin, daar ben ik altijd enorm voorstander van. Als mensen elkaar kunnen helpen, dat is altijd beter dan wanneer je beroep moet doen op de overheid.
Nou, je zit er lekker in, Wiert.
Daar komt ook nog bij, Wiert, dat wanneer de schuld gesaneerd is, dan krijgen ze 2 jaar lang een coach van de gemeente,
ja,
die alles weer op een rijtje zet en ze begeleidt, dat ze eigenlijk gewoon een frisse start kunnen maken.
Ik vond het een goed verhaal.
Heeft een van jullie trouwens John de Mol al gefeliciteerd?
Nee, maar dat wou ik hierbij wel doen, namens ons allemaal.
Ja.
Want wij hebben...
Het is een jarig, lang zal ze leven, lang zal ze leven.
Dit zou ik leuk vinden. Ja, dit vind ik leuk, ja.
Ja. Nee, maar wij hebben natuurlijk een hele goede baas aan die man. Wij zouden bij geen enkele omroep in Nederland hier nog aan tafel zitten. Die hadden al lange keer ingegrepen als jij weer ordinair zit te stoken.
Dat is waar, het is altijd mijn schuld, dat
en,
snap ik. Ja.
En John de Mol, die blijft gewoon achter deze tafel staan. Nou, waar maak je dat nog mee?
Omdat hij het gewoon een heel goed programma vindt, toch?
En omdat er een paar mensen kijken misschien.
Oh, daar zou ik nog meespelen, ja. Nee, maar goed, bij deze gefeliciteerd.
Kijk, ze moeten niet zeuren van... Dat hoor je al, dat John de Mol zich overal mee bemoeit. We zien hem hier nooit.
Nee, nou, op jouw verjaardag.
Missen we hem ook niet, hè?
maar ik lees ook maar altijd dat wij ons bemoeien met de mensen aan tafel. Daar heb ik ook nog nooit mee bemoeid.
Nee, of met de gasten.
Of met de gasten.
Ja, als iemand een week niet geweest is, dan mogen ze niet meer komen.
Wat?
Er zijn toch ook wel mensen die zijn gesneuveld aan deze tafel. Ik bedoel, ik denk aan de Schimmelpennink.
Schimmelpennink,
ja. Maar die is gesneuveld.
Nou, die heeft zichzelf laten
schelden.
Kijk, als die onze achterban, onze doelgroep voor domoren neerzet...
Ja, dat vond ik echt een beetje... Nee, dat moet je niet doen. Dat is onzin.
Stella Bergsma, heeft het ook niet gered?
Nee, vier dan ook niet.
Yassim Chandan, ja. Maar die heeft ook nooit gezeten bij ons.
Nee, Wilfred wil het niet.
Het risico als je hier zit...
Geen 100 jaar.
Wilfred, het risico als je hier zit... is natuurlijk dat je de volgende dag in afwezigheid nog eens een keer wordt gejureerd door, door dit gezelschap.
Dat is wel waar. Ja,
maar aardige, aardige dat is een analyse waar ze veel van kunnen leren. Aan, zoiets. Ja, joh, toch?
Ben je er bang voor?
Nee, ben ik niet helemaal niet bang voor. Nee, dat soort angsten heb ik al lang niet meer. Nee.
Kun je alvast wat angsten wegnemen in dat kader ook, Dave? Over al die verhalen die we nu horen over cyberaanvallen, AI, noem het allemaal maar.
Ja, nou, ik denk het wel. Kijk, op zich, die rapporten die de AIVD uitbrengt, die geven wel interessante inzichten. Hè? Wat zij natuurlijk met name hebben gezegd in hun rapport nu is van, joh, luister, op dit moment verschuift de wereldmacht, China, Rusland, Amerika, iedereen is zich aan het herpositioneren. En wat interessant is, zij zeggen, die strijd, die wordt vooral uitgevochten in de digitale wereld. Men is nu zijn invloed aan het uitbreiden, invloeding, spionageacties, door middel van AI, wie straks eigenlijk AI heeft of de voorsprong heeft, zou je kunnen zeggen, heeft een voorsprong in het militaire conflict. En daar waarschuwt de AIVD eigenlijk voor, van joh, we gaan dat zien, dat front wat steeds meer naar Nederland toekomt. Alleen, waar zij vooral voor waarschuwen, en daarom denk ik dat ik wat angst kan wegnemen, is het sabotagestuk. Dus men zegt waar voorheen landen elkaar bespioneerden, maar dat weten we, dat is al zo oud als ik weet niet wat. Maar dat men zich nu aan het voorbereiden is op sabotage en dus een energienetwerk zou kunnen platleggen of wat dan ook. Nou, wat ik daar in ieder geval weg zou willen nemen is, ik denk dat hoe we daarop gaan reageren belangrijker is dan die aanval zelf. Want wat denk ik de AIVD terecht zegt, dit gaat waarschijnlijk wel een keer gebeuren. Dat men een energienetwerk platlegt, dat men een ziekenhuis platlegt. Ja. Dat is niet onvoorstelbaar. Hebben we gezien in Oekraïne, dat kan. Het op grote schaal platleggen van alle energienetwerken of alle havens, dat is heel erg lastig. Maar op het moment dat ze dat zouden doen, ze zouden een haven platleggen, stel je voor als er heel groot materieel door onze havens heen moeten, dan zou dat serieus kunnen leiden tot paniek. Of als er een groot ziekenhuis uitvalt. Ja. Ik denk dat we met name daar best wel heftig op zouden kunnen reageren. Maar ik denk dat vooral als we ons beseffen, en dat is wat de AIVD en MVD proberen te doen, we moeten beseffen dat dit kan gebeuren en daar ook niet te veel in paniek over raken.
Rustig
en,
blijven, zeg jij.
Ja, en die nuance ook opzoeken dat, kijk, op een moment, stel Rusland zou wel die mogelijkheid hebben om in een grote schaal Nederland met een uitknop uit te zetten, dan heeft de Verenigde Staten die ook. En dan zouden ze dat ook terug kunnen doen. En daar kom je in een soort situatie, wat in een nucleair conflict ook zo is. Dat vind ik niet, denk ik, op korte termijn een voorstelbaar scenario. Ik denk wel, wat we hebben gezien in de Oekraïneoorlog, het snel reageren op een militaire interventie, wat dan ook, dat is cruciaal. En ik denk, als er een aanval komt, is dat niet bedoeld om ons jarenlang plat te leggen of wat dan ook. Maar stel, we moeten als Europa snel reageren op een conflict. En je zou dan 1 of 2 dagen de Rotterdamse haven stilleggen. Of je zou ons met 48 uur de VS vertragen om te kunnen reageren op mogelijke invasie in Taiwan. Daar zit natuurlijk wel een serieuze dreiging. Dus ik denk nogmaals, als we ook via dit soort kanalen mensen kunnen aangeven, ja, die digitale, de digitale wereld is voornamelijk nu het strijdtoneel. Daar vindt beïnvloeding plaats. Daar, we hebben bijna geen diplomaten meer over uit Rusland. Dus als er spionage plaatsvindt, is het via digitaal. Maar dat betekent niet dat we morgen zonder stroom of water zitten.
Oké, dat is wel geruststellend. Het is nog even lekker. Even applaus, dames en heren, voor Dave. Je gaat toch beter slapen, toch? Of niet? Jij toch ook? Ik moet ook eerlijk zeggen, ik kreeg laatst vorige week een berichtje op mijn telefoon. Kijken,
Nou ja, toevallig heb ik een paar weken geleden een stuk geschreven over AI en met zo'n expert gesproken. En die zei, die ontwikkelingen gaan nu zo krankzinnig snel. Weten wij wel hoe die toekomst er, kunnen wij wel voorspellen hoe die toekomst eruit ziet dan? Want volgens mij weten we helemaal niet wat ons eigenlijk op een gegeven moment echt te wachten staat.
Nou, wat je zegt is erg interessant. Soms behandelen we AI als een soort technologie. Maar het is eigenlijk meer een ontdekking. Een uitvinding waar we eigenlijk nog niet het einde van weten. Mensen zeggen wel eens, het is een soort Jurassic Park, maar we zijn vergeten de hekken te plaatsen. Dat is één manier om er naar te kijken. Ik zal vaststellen, ik ben een AI-optimist. Ik geloof heel veel problemen die we nu hebben, de bureaucratie in de zorg, in ons onderwijs, et cetera, heel veel kunnen we op gaan lossen met AI. En de kansen zijn ook enorm. Ik geloof niet dat wij op korte termijn, want waar we heel vaak over AI spreken, er is niet één AI. De AI dat het echt bewustzijn heeft, zelf kan leren, daar zijn we volgens vele experts best nog wel vanaf. Wil niet zeggen dat we niet een verschrikkelijke toekomst tegemoet gaan. Maar ik denk op korte termijn, waar wij tegenaan lopen, tekorten overal, arbeidstekorten, dat AI een ontzettend grote rol gaat spelen om ook weer een stuk rust en balans terug te brengen in deze wereld.
Maar ik voel vooral angst in het land voor AI.
Ja, dat denk ik. Maar ik denk ook dat dat komt omdat we het per definitie benaderen als iets... kijk, dat is een, toch een wat luchtiger voorbeeld. Het ging over die, die stemmen dat je opeens nu een Udio, een app... daar kan je eigenlijk in zeggen, joh, maak mij een muziekje... een beetje die en die stijl. En eigenlijk komt er ook gewoon soms een nummer uit... wat gewoon lijkt op dat van Bluff of Stef Bos of wat dan ook. Wij gaan natuurlijk met z'n allen zeggen, oh, verschrikkelijk... en dat moeten we meteen verbieden en ik snap die reactie. Aan de andere kant zegt dit bedrijf gewoon... ja, maar wat gaan we nou eens om gaan denken? Wat nou als je straks heel erg van Coldplay houdt... en Coldplay vindt het goed dat hun stem wordt gebruikt... en je kan voor je bruiloft een gepersonaliseerd nummer van Coldplay krijgen? Of als een artiest gewoon... sommige Amerikaanse artiesten geven gewoon toestemming. En ik denk dat we vaker ook in dit soort programma's moeten benadrukken... AI in de zorg, de medische wereld, het oplossen van klimaatproblemen. We gaan echt stappen dichterbij komen hierdoor. AI is niet alleen slecht.
Nee, maar die artiesten zijn bang dat ze er geen royalties voor krijgen.
En dat is dus wat het bedrijf nu heeft gezegd. Vandaag kwam een artikel naar buiten. Die bood eigenlijk dan. Die zegt, joh, ga met ons in gesprek over een commerciële overeenkomst. Van stel je voor, René, jij zou kunnen zeggen... ze mogen jouw stem gebruiken voor verjaardagswensen... of een muziekje of wat dan ook.
Ja, begrafenissen.
Maar je krijgt daar netjes wel je royalties voor. Zou je dat doen?
Tuurlijk. Ja, tuurlijk, joh.
Nou ja, doe maar een goed bod.
Nou ja, je hebt ook BN'ers die heel veel shoutout.vip doen... die dan voor iemand 50 euro krijgen als ze een verjaardagswens doen. Nou, ik denk dat we best soms wel eens vaker het als een kans mogen beschouwen... in plaats van altijd schieten in
Hij zit er wel lekker in ook.
Positief. Ja, zij zit er heel goed in.
Half glas vol, hartstikke leuk. Hey, die twee formateurs, informateurs, zijn dat dan ook... is dat echt of is dat AI dan, die van Zwolle in die dijkgraaf? Weet je dat?
Ja, die zijn niet echt.
Nee, ik zie alleen maar video's, dus dat is ook nog moeilijk om deepfakes te herkennen.
Nou, kijk hier dan eens naar. Even kijken, zijn deze echt of niet?
Goedemiddag.
Zijn we weer?
Hoe vindt u dat het gaat tot nu toe?
Goed. Waarom zou je morgen doen wat vandaag kan?
Uw veronderstelling dat dingen niet kunnen, ga ik niet in mee.
Deze gaat wel uitgezonden worden.
Ja, denk je. Dus als jij de dag van morgen doet, dan kan ik zo de fiets pakken.
Ja.
Komt het woord stroef u bekend voor?
Nee.
Maar ik zou de...
Kijken waar we staan. Waar staat u?
Hier.
Ja, hey, dit leuk zijn duo, mensen. Joh. Dit is wat mensen maakt, ja.
Echt.
Ja, dit is echt.
Leuk duo.
Het gaat niet makkelijk allemaal, hè?
Die ja, kijk, migratie blijft natuurlijk het...
Mest,
punt waar het om draait.
Mest, koeien.
Kijk,
mest.
En hij gaat nu al dreigen. Als hij zijn zin niet krijgt met migratie, dan stapt hij eruit. En dan denk ik, ja, en dan stap je er voor eeuwig uit. Want dan heb je 2,5 miljoen mensen heb je in hun hemd gezet die op jou gestemd
hebben. Maar is het echt of is het dreigen? Even kijken hoe hij het zegt.
Over asiel liep u eerst weg en zei u, ik wil het even een schorsing aanvragen. Dat u gisteren bent blijven zitten, zegt dat u verder komt op dit onderwerp?
Dat hoop ik. Want als daar niet een stevig pakket komt wat... in de buurt komt zoals ik dat wil, dan komt er geen kabinet.
Maar de NS... Nee, sorry nog, ik heb nog heel even...
Oké, fijne avond.
Nou ja, dat is duidelijk, ja.
Ja, maar, ja, logisch toch ook?
Ja, nee, logisch, want hij maakt zichzelf overbodig dan.
Maar even voor de duidelijkheid, dat wat hij wil kan waarschijnlijk volgens de wet niet. Nee, weet je, dat is
kijk, dat kan heel veel. Binnen al die kijk, er wordt de hele tijd geschermd van... ja, kan niet, internationale verdragen en zo. Maar ja, andere landen die laten ook zien dat je binnen de internationale verdragen... wel degelijk, als je die grenzen van die verdragen opzoekt... dan kun je wel degelijk afspraken gaan maken. Maar, je moet het wel willen.
Maar noem eens wat een grens die we zouden kunnen opzoeken dan. Bij welk verdrag?
Nou, je kunt in ieder geval beginnen met de illegale eens uit te zetten natuurlijk. Hmm. En tegen Marokko, bijvoorbeeld land als Marokko te zeggen... die mensen die terug wil nemen, van ja, dus gaan
maar
er sancties
op. Iets van een akkoord mee, met een aantal, of niet? Met Marokko is toch nu iets van een akkoord...
Nou ja, er is nu... Nou, ja, via Europa dan. Ja. Hè, via de Europese Unie. Alleen ik vind dus... Nederland moet zelf ook... besluiten kunnen nemen. Zoals Denemarken dat bijvoorbeeld heeft kunnen doen. Ja, maar goed, die hadden een opt-out.
Zou je zeggen, je hebt
maar die hebben het op een goede moment afgesproken.
Ja,
hè?
Ja, en, dat kunnen wij niet.
Terugdraaien, daar moet iedereen het weer mee eens zijn in Brussel.
Ja.
Maar kijk, het gaat om de politieke wil natuurlijk. En ook om de politieke wil binnen al die uitvoeringsorganisaties... waar ook allemaal mensen zitten, vaak... die gewoon eigenlijk... ook vaak gewoon illegale immigratie, min of meer faciliteren.
Ja.
Dus je moet, die blikken die moeten heel anders. Maar, ja,
maar toch, volgens mij is er tussen Nederland en Marokko wel een verdrag getekend, hoor, vorig jaar al.
Om ze terug te nemen?
Nou, dat gaat nog steeds moeitjes baas.
Maar wij tekenen alleen contracten met hele betrouwbare landen.
Nou ja, dat is het probleem. Ja. Maar ik ben heel benieuwd of er ruimte is. Want dat is wat hij zegt natuurlijk, dat moet tot het uiterste
wat
gaan.
Wat ik nou weer niet begrijp is... dat ze dus een tijdje geen Palestijnse asielzoekers... asielaanvragers opgenomen hebben... Want als er nou reden is om mensen te helpen... dan zijn het die mensen wel.
Ja, toch moet dat nu weer, las ik, hè, Raad van State.
Nou ja, gisteren was het toch rechter aan te pas komen.
Die man
ja.
bij Op1 uit mensenrechtenorganisatie stappen en zo. Dat hoorde je toch gisteren?
Ja. Ja.
Maar Johan, kijk, waarom heeft Egypte die Palestijnen niet op?
Ja.
Hè? Ja, waarom die, moeten ze
die
naar
Nederland? Uit de problemen blijven, hè?
Dus dan moeten ze naar Nederland. En dan heb je hier een Joodse gemeenschap, hè, een kleine gemeenschap... die sowieso al in de penarie zit vanwege het toenemend antisemitisme en zo. Die zijn bang. En dan haal je ook nog mensen die getraumatiseerd zijn uit Gaza... naar Nederland. Nou, dat is een recept voor problemen, lijkt me.
Kun je dat uitleggen misschien, Fons? Want je bent veel geweest, zeker in Israël natuurlijk. Dat is een beetje ook jouw tweede vaderland, moederland, weet ik
ja,
veel.
Ja, weet je wel, ja.
ja. Kun je uitleggen waarom dat geen optie is? Dat ze naar...
Ik weet niet of het geen optie is. Ik heb ik eigenlijk niet zo'n oordeel over, eerlijk gezegd. Okay. En ik denk wel dat Wiert zich een beetje vergist in de ruimte die er is... om die verdragen, om met die verdragen anders om te gaan. Volgens mij is die ruimte er amper. Mm. En ik moet ook zeggen dat ik echt het idee heb dat deze formatie... we komen straks misschien nog over Israël en zo... dat deze formatie, dat wordt echt niks.
Nee.
Dat kan gewoon niet. dit zijn partijen die niets met elkaar hebben. Dit zijn partijen die elkaar in gijzeling nemen. Ik kan me niet voorstellen dat dit gaat lukken. En dan krijg je een mislukte formatie, dat denk ik.
Dat is echt publieke omroep van gehouden.
Ja, nee, maar... dat is geen ideologisch beeld.
Nee, maar ik ben het niet eens. Ik heb ook weinig vertrouwen.
Maar dan krijg je de situatie die voor de VVD heel moeilijk gaat worden. Of naar nieuwe verkiezingen.
Ja.
Waarbij de VVD opgevreten zou worden door Wilders, kan ik mij zo voorstellen. Of ze moeten om zich heen kijken naar een andere coalitie. Een meerderheidscoalitie misschien wel met Partij van de Arbeid.
En toch is er nog steeds hoop, want we hebben Dijkgraaf en Van Zwol. Hoe zien die het?
Het zou moeten kunnen, maar nogmaals geen garanties. En u weet net zo goed als wij dat er een aantal vrij zware onderwerpen ook op tafel ligt. De financiën, asiel en migratie. En vergeet ook niet dat we nog een paar grote onderwerpen hebben die nog wel moeten worden afgerond. Of dat nou gaat om een impuls op de woningbouw, de toekomst van de landbouw, van de agrarische sector.
Ja,
nou ja, kijk, woningbouw, we maken ons allemaal druk. Heel veel Nederlanders hebben geen dak boven hun hoofd.
Nee.
Nu zie ik een rapport, en ik hoorde het vanmiddag ook nog op de radio, dat ieder nieuwbouwhuis wordt door allerlei klachten en protesten 2 jaar opgehouden voor ze kunnen gaan bouwen gemiddeld. Ja, en dan gaat het om van mensen hebben vrij uitzicht de polder in en aan de overkant van de straat worden huizen gebouwd.
Ja.
Dat kan niet, weet je wel. Het is allemaal eigen belang. Maar denk nou ook eens na dat iemand anders ook een dak boven zijn hoofd verdient.
Ja, maar daar zijn allemaal regels voor met vleermuizen en...
Dan wordt het stilgelegd.
Alles wordt
als er een veldmuis in het weiland zit, mag er niet gebouwd worden.
Ja, maar je zag gisteren ook, volgens mij was dat toch dat er heel veel woningen in de pijplijn staan, maar dat is er allemaal niet gaan komen op deze manier. Dat is een heel groot probleem.
Nee. Maar ja,
stikstof is niet eens het grootste probleem dan in dat geval.
Stond een paar jaar geleden al een interessant stuk van Simon Cooper, weet je, die ook over voetbal schrijft in de Financial Times, waar hij schreef, want hij komt uit Nederland eigenlijk, dat Nederland misschien wel het eerste land is dat stuit op de grenzen van de groei. Dus dat het gewoon niet meer kan. Er is te veel mensen op een te kleine ruimte, te veel vee, te veel... woningen zijn dus ook nodig.
Ja.
Nou, dat zien we allemaal om ons heen natuurlijk. Dat beschrijft hij ook. En dan is het raar als je tegelijkertijd toch, hè, wat Johan zegt, heel veel mensen hebben geen dak boven hun hoofd. En tegelijkertijd zit je ook met al die mensen die hier naartoe komen die ook nog eens een keer een dak boven hun hoofd hebben. En dan kan niet gebouwd worden. Dus dan, ja, je creëert gewoon je eigen files. Hè?
Maar
en
dat vind ik nou juist, ik hoor steeds nu op die...
En dan moet je ook nog over de Fabrinooibrug. Dan moet je helemaal niet over nadenken.
Daar zak je doorheen tegenwoordig.
Ja,
die Hein de Haas, die hoor ik steeds. En die weet alles van migratie, maar die legt alleen niet uit hoe Nederland het moet managen om ieder jaar een stad als Gouda erbij te hebben.
Een stad als Gouda, ja.
Dat zeg je elke dag. Maar dat kan hij er ook niet oplossen, omdat die regels worden...
Nee. Maar hij vertelt het verhaal dat migratie, dat Nederland dat nodig heeft voor de economie. Ja. En al 33 jaar lukt het niet.
Hij probeert binnen die migratiestroom oplossingen te vinden om te kijken...
Signaleren doet hij prachtig. Met een goed verhaal is geen spel tussen te krijgen. Maar een oplossing heeft hij ook niet.
Nou ja, wat ik gisteren al zei. Hij wil dus die procedures versnellen voor de mensen die er echt niet in mogen. Dat die zo snel mogelijk er weer uitgaan. Dat moet veel sneller, vindt hij ook. En dat is absoluut een opslag. En de mensen die eenmaal binnen zijn en mogen blijven...
Wel erbij blijven, hè?
Ja.
Nee, je zat even ergens anders. Nee, te kijken. Nee,
33 jaar. Nee,
ja, kom op.
33 jaar.
Ja, maar dat is wel afgeleid.
Ik kijk, hij hoeft het niet op te schrijven wat er gezegd wordt, maar wel gewoon erbij blijven.
Moet je wel doen alsof je... Oké, okay, sorry. Het leidt me zo af.
Dan stuur je maar een AI, hoor.
Een deepfake van mezelf. Nou ja, als ik rood
32, hij dommelt wat weg.
Ja. Maar je van de zaal
die... lang opblijven, toch, Dave?
Hoe laat zijn je opzoekers, Dave?
Ja, 6 uur ongeveer.
Ja, dat is vroeg, man. Ja. Zeker weten. Is het dan al licht? Nee.
Ja. Nee, nu wel tegenwoordig. Ja, nu wel. Lekker, man.
Ga je net de bed toe, toch, of niet?
Nou, ietsje vroeg.
Een uurtje eerder. Ja. Ben je nog bij die bekerfinale geweest eigenlijk? Of,
ja, natuurlijk.
Meegeleefd ook bij NEC? Of?
Ja, enorm. Ik had ook zware smoren aan het eind, moet ik eerlijk zeggen. Oh. Ja, ik vond het fantastisch. Ik zat daar tussen 20.000 Nijmegenaren die de hele Kuip overstemden, toch? Nee, jij was er ook, hè?
Ze hebben zich tekort gedaan.
Ja, wat een fantastische
sfeer. Echt serieus, weet je? Dit
club,
was het moment.
Die club leeft in die stad als nooit tevoren, Johan. Hoe lang zijn we NEC-supporters, Johan?
Nou ja, ik
100 jaar.
Meer dan 70 jaar ja, bijna. En hoeveel jochie van 5
en hoeveel vreugdevolle momenten hebben wij beleefd in dat...
Ja, niet.
Niet zo heel veel, toch? Ja. Nee,
we hebben nooit wat gewonnen. En ik heb daar jaren gezeten. En NEC was mijn club. En daar keek ik tegenop. En dan speelden we tegen Zwarte Meer, Oosterparkers, Longra, Ona.
Zo.
Ja. Oosterparkers.
Ja, naar nek gaan is altijd net alsof je naar de tandarts gaat als het meevalt.
Jawel, maar de club heeft wel degelijk een functie in die stad.
Enorm. Ja. Enorm. Ja. Ik vond het een fantastische wedstrijd. En ze had toch moeten winnen, eigenlijk.
Nou, winnen. Nou, ja. Maar fijne, slechte dag. NEC een goede dag. Ja. Dan is het momentum om toe te slaan. Maar dat hebben ze niet gedaan.
Ze hebben
zonder
man. Hartstikke goed jaar. Ze hebben de finale gehaald. Ze zijn niet in degradatienood. Nou, zeker. Dat maken we zelden mee.
Maar, Johan, ze hebben ook best een leuke elftal.
Jawel.
Goede achterhoede, goede keeper, goede linksback. Ze hebben een goed elftal.
Ja. Ja, zeker weten. Maar nu bij Feyenoord, hij gaat weg, hè? Dat is niet anders.
Ja.
Arne Slot gaat naar Liverpool.
Maar... Even serieus.
Ja?
Ik denk dat er één...
Ben ik altijd, hoor, in dit programma.
Nee, jij niet.
Nee.
Nee, want als ik langer dan 1 minuut aan het woord ben, grijp je telefoon.
Ja, dat is waar.
Hey, even serieus. Noem jij mij één trainer in de wereld? Ik kan er één noemen. Guardiola.
Ja?
Nam het over van Joep Heynckes. Mm. Die won de triple, hè? Die won de Europa Cup 1, beker en kampioen. Heeft zich niet stuk gebeten. Maar voor de rest heeft iedereen... die na een trainer kwam die tot Jezus bevorderd was... Klopp, Guardiola.
Mourinho in zijn beste tijd?
Mourinho in zijn beste tijd. Ferguson.
Ja.
In het klein, Fopperdaan.
Ja, heel klein.
Ja, in het klein.
Ja.
Daar bijt iedere andere trainer daarna zich op stuk.
Ja, maar René, Slot heeft Dick Advocaat overtroffen, hè?
Ga op mijn telefoon zitten.
Want Dick Advocaat was trainer van Feyenoord en Slot kwam.
Nee, klopt.
En die heeft laten zien dat het op een andere manier beter kan.
Nee, klopt. Maar die Klopp is nu 9 jaar geweest bij Liverpool. Die heeft een eigen café, het Kloppcafé. Ga jij al zitten?
Nee, ja, lekker man. Ja.
Kijk even hoe laat het is.
Ja.
Nee, maar het Kloppcafé, die is Jezus daar.
Ja, ja.
Daar komt een totale... Iedereen gaat weg. Van Dijk gaat weg, Salah gaat weg. Dat ben ik 100% zeker van.
Ja, maar ik denk dat Slot ook daar een sensatie is.
Laten we het hopen.
Ja. Ik krijg net door dat er al 250 veilige landers terug zijn naar Marokko.
Okay. Nou, wat lekker, man.
We pakken lekker door. Lekker, niet. Ja, niet dat je zegt van dat het een beetje weinig is.
Zit Van den Burg jou te mailen.
Ja, die inderdaad, ja. Ja. Dat is wel bijzonder, want gisteren hoorden dat er 300 mensen naar Rwanda vliegen dan.
En die kwamen er 3.000
Die zijn al een paar miljard kwijt met kosten, hè? Die
dat is echt niet te geloven toch allemaal. Maar goed, René, jij denkt dat wordt heel lastig voor Slot. Wie moet het bij Slot overnemen straks bij Feyenoord? Ook niet makkelijk, zeg maar.
Ik denk Ron Jans, als je in Nederland zoekt. Ja. Ron Jans die heeft het bij Twente ontzettend goed gedaan. Doet het dan bij Utrecht ontzettend goed. En is ook een rustig, verstandig man.
Ja, dan zou ik zeggen Ron Jans met Van Persie. Dat zou ik dan zeggen.
Ja.
En laat die Van Persie lekker 2 jaar met die Ron Jans meelopen.
Dat is beter dan
In Heerenveen.
In die slangenkuil in Heerenveen?
Ja, dat zou ik dan zeggen. Want ik had een staartje meegenomen. Dan moet jij maar even meekijken. Jij hebt er ook wel verstand van.
Ja, toch? Wie het? Je hebt als linksback gespeeld.
Ik had een staartje meegenomen.
En waar is dat staartje dan?
Ah, dat komt eraan nu, dat komt eraan nu. Dan heb je dit staartje, hè? En dan denk ik dat van al die clubs die hierbij staan... is de enige club die ontevreden is Heerenveen.
Ja, ja, die vinden ze zelf subtop.
De rest, kijk, Go Ahead is tevreden, Sparta is tevreden, Fortuna is tevreden... Almere, PEC, Heracles zijn... Dollend hebben een goed jaar gehad. Maar Heerenveen denkt, we hadden beter gekund.
Ja, ja.
En ik zeg je, 10e is een prima plek voor Heerenveen. Ik heb ze zat zien spelen dit jaar.
Matig elftal.
Met een beetje pech, Johan, met een beetje blessures, word je 14e. En dan heb je het gewoon kut gedaan. Ik zou gewoon, wat jij zegt, Ron Jans pakken als hoofdtrainer.
Nee, dat zei jij.
Van Persie als assistent. En gewoon 2 jaar opleidend overnemen.
Ja. Nou, ja, we zijn er weer afgegaan met ook geregeld 200 miljoen.
Die jongen veel beter.
Hartstikke lekker allemaal.
Ik vind dat we ook dadelijk die trainer van FC Twente in de gaten moeten houden. Want in alle rust doet die man het uitstekend. Hè?
Ja, wij dachten dat Roel Jansen het uitstekend deed. Maar die jongen is gewoon op dezelfde voet verder gegaan. Ja. Dat is knap, hoor.
En de trainer van Almere heeft het daar ook goed gedaan. Nou, daarvoor heeft hij nou niet zo top gepresteerd. Maar bij Almere heeft hij het uitstekend gedaan. Ja. Maar ik krijg de indruk uit de publiciteit... of hij is aan het solliciteren ergens, of hij heeft wat... of hij wil wat anders gaan doen, want ik begrijp dat verhaal niet.
Hij stopt. Ik lees net dat Xavi alsnog weer bij Barcelona blijft. Dat hij dat net aangegeven. Okay. Je zou eigenlijk weggaan daar. Ja. Even kijken naar de wedstrijd van morgen. Is dat Go Ahead Eagles Feyenoord?
Na de bekerwinst gaat Feyenoord op bezoek in de Adelaarshorst... bij Go Ahead Eagles. Bij winst van de Rotterdammers moet in Eindhoven het kampioenschap nog minimaal één speelronde worden uitgesteld. Bij puntverlies kan PSV morgen al kampioen worden. Wint Feyenoord van Go Ahead Eagles. De volgers van Vandaag in Sight en Bet City verwachten een overwinning voor de bekerwinnaar.
Nou, gaan we morgen allemaal zien. Fons, je opende het net al even. Israël is toch wel een beetje het land waar je echt heel veel goede banden mee hebt opgebouwd door de jaren heen. Ja. Je hebt grote namen, grote premiers daar ook geïnterviewd.
Ja, bijna alle belangrijke Israëlische politici heb ik redelijk goed gekend, ja.
Ja, en je hebt ook deze mogen interviewen lang geleden, jou.
Ja, toen was hij nog vrij onbekend in Nederland. En ik had een afspraak met hem 's morgens om 9 uur in het Prime Minister's Office. En er was 3 kwartier voor uitgetrokken. Ja. Ik moest tot 's middags 5 uur wachten, dat is niet erg.
6 uur begreep ik zelfs.
Ja, 6 uur, ja. In ieder geval een heleboel takken tegendronken en uiteindelijk kwam hij naar binnen. Hij ging zitten zonder mij aan te kijken en hij zei, oké, 5 minutes. En toen zei ik, ja, maar dan ga ik nu mijn boeltje pakken... want ik ben hier niet voor 5 minuten naar Jeruzalem gekomen. Oké, we'll see. En dat werd een interview. Dat was eigenlijk een gevecht. En het was niet zozeer de uitwisseling van ideeën die daartoe deed... maar ik was ontzettend verrast door zijn agressie. Dat had ik nog nooit meegemaakt met een Israëlische leider. Ik bedoel, Rabin en Peres, dat waren ook houwdegens in zekere zin. Maar die bezetting van de Palestijnen was eerder een lotsbestemming... dan een dictaat voor de eeuwigheid. En deze man zat er tegenover me. En toen ik bij hem wegging, dat is na 20 minuten interview... in plaats van die 5 minuten, dacht ik... deze man gaat Israël veranderen. Dat idee had ik toen. En dus,
dat is al uitgekomen.
Ja, het is uit.
Maar jij spreekt de taal, hè?
Ja, ik spreek enige mate Hebreeuws. Ja, ja. Maar dit ging gewoon in het Engels. En hij pakte me voortdurend beet. You're worse than any Israeli journalist. And what you're talking about. Ik was echt... Dat was een verbale snelkookpan. Hij klom bijna over mij. Het was fascinerend. En die man heeft 30 jaar lang nu, vind ik... van Israël een ander land gemaakt. Ik hou enorm van Israël. Hè? Ik kom er vanaf mijn 15e jaar. Ik vind dat na een lange geschiedenis van pogroms en antisemitisme en Auschwitz, noem maar op, een van de meest ontroerende momenten in de moderne geschiedenis is dat die staat is opgericht. Dat er een eigen paspoort kwam, dat er een vlag kwam, dat er een identiteit ontstond voor het Joodse volk ook. En inmiddels...
Maar heeft hij het land kapot gemaakt?
Hij heeft de mentaliteit ongelooflijk, de geest enorm beïnvloed. Tot in het hysterische, vind ik zelfs. Israël is echt een fundamenteel ander land geworden. Hij is ook bereid, vind ik, om de democratische waarden van die staat op te geven. Het is een machtspoliticus puur sang, maar met een heel groot eigen belang. En het verzet in Israël is tegen hem natuurlijk ook gigantisch. Ja. Vergis je niet. Het is nou niet het moment nu om zo'n man af te zetten, of misschien juist wel. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik ben heel verdrietig over wat er gebeurt in Gaza. Ik vraag me ook af, hoe had hij anders moeten handelen? Natuurlijk, wat moet je doen na zo'n gruwelijke inval... waarbij werkelijk Hamas-mensen als valse katten in een volière tekeer zijn gegaan? Onvoorstelbaar. Hoe moet je daarmee omgaan?
Mm, ja.
Maar wat feitelijk de situatie is, dat Israël wordt toch min of meer in gijzeling genomen... door politiek gesproken, door Netanyahu. Zoals de Palestijnen in gijzeling worden genomen door hun leiderschap. Hamas is natuurlijk ook gijzelaar van die hele strook daar. Dus de enige manier om dit op te... Ik kijk vaak niet televisie, omdat ik het gewoon even niet aan kan. Want het is een land waarmee ik mij zo verbonden voel. Het zijn mijn vrienden, het zijn mijn kennissen, het zijn familieleden.
Ik hoor je geen oplossing aan.
Nou ja, weet je, de enige oplossing is dat, die leiders van die twee kampen gaan dit niet oplossen. Dus dat moet van buitenaf komen. Dat moet van de Amerikaanse kant komen, van de Europese kant, van Saoedi-Arabië misschien zelfs, de Golfstaten. Er moet iets gebeuren dat over die twee partijen heen aan een nieuwe regeling gaat werken. En ik ben altijd voorstander geweest van een Palestijnse staat naast Israël. Dat is nu allemaal heel onvoorstelbaar, maar ja.
Ik merk dat het je raakt als je het hierover hebt. Het raakt je enorm, hè, als je hierover praat.
Ja, ik ben er echt wel, ja. Nou ja, ik ga hier niet zitten huilen, maar ik ben er echt over ontstemd. Omdat het zo anders is dan alle hoop die ze ooit hebben gehad. En ze hebben echt geprobeerd ook om in vrede te leven, ben ik absoluut van overtuigd. Het land is wel veranderd de afgelopen 30 jaar. Compromislozer geworden. Dus moet het nu van anderen komen. Maar met of zonder deze Netanyahu, ik hou nog steeds van Israël. En Ben-Gurion, de eerste premier, heeft ooit gezegd: wie niet in wonderen gelooft, is geen realist. Maar ik zie geen oplossing nu.
Okay.
Maar laten we op een wonder hopen. Maar het moet van andere partijen.
Je zou nog uren over kunnen praten, heb ik de indruk. Maar je hoort
de reclame komt eraan. Wij zijn commerciële tv.
Ik praat gewoon over de reclame heen.
John de Wolle is jarig.
John vanavond niet groot uitpakken.
Nee, je wil wel een feestje kunnen vieren.
Ja, natuurlijk. Je wil wel een feestje kunnen vieren.
Zometeen na de reclame meer. Tot zo. Als ik nu welkom terug trouwens bij Vandaag in Zijd met Johan en Wiert, met René, met Fons de Poel en met Dave Maasland, de jongste van stel, met afstand zelfs. Als ik nou Thomas van Groningen was geweest, had ik hier nu met zo'n bingo-dingetje gezeten. Weet je, dan had ik er eentje uitgehad, had ik gezegd B6. En had iemand geranium nu geroepen. Ja, dat was leuk geweest, hè?
Maar dit is echt een dorpsruil bij jullie,
Bij ons in Soest is het echt een ding. Heb je meegekregen?
Nee.
Nou, in een restaurant waar dus alcohol wordt geschonken, daar mogen geen kansspellen worden gespeeld. En bingo is een kansspel. Ja. Dus er komen altijd van die oudjes naartoe. Dus die mogen nu niet meer bingo spelen. Maar die spelen nu geranium. Dus dan gaan ze eigenlijk ook gewoon die nummertjes roepen. Maar dan roepen ze geranium als ze het goed hebben.
Ja.
Om zo te voorkomen dat ze eventueel erop aangepakt worden.
En de gemeente vindt nauwelijks dat dat gekkenwerk is.
Nee. Ja, de burgemeester Metz heeft ook gezegd, ik vind het ook wel heel vervelend. Ja. Die komen er echt voor het samen zijn. Ja. Dat is het enige uitje wat ze de hele week hebben. Ja. Nu spelen ze dus geranium, maar dan mogen ze ook maar één keer spelen. Want anders is het weer een nieuw vast spel. Dus volgende week moet het iets anders zijn. Maar waar gaat dit over?
Maar hebben die mensen niet door dat er ook nog andere problemen in de wereld zijn?
Nou ja, dat lijkt me ook.
Wijntje drinken bij de bingo. Doe niet zo raar.
Wiert, goed nieuws vanuit Amerika voor Oekraïne.
Ja.
Eindelijk toezegging dat er heel veel geld gaat komen. En dan ook materiaal natuurlijk.
Enorm veel geld, ja.
Gaat dit iets betekenen voor de oorlog daar?
Nou, ik denk het wel. Omdat Oekraïne dreigde echt ook te verliezen op allerlei posities, omdat ze gewoon niet genoeg materieel en munitie hadden.
Ja.
Op een gegeven moment was echt kiezen van welk object gaan wij nog verdedigen, omdat we hebben niet voldoende luchtverdedigingsmiddelen. En nu krijgen ze 60 miljard. Dus ze gaan heel veel munitie krijgen. En een deel daarvan staat al klaar in Europa. Dus het is ook niet zo dat het nu nog heel lang gaat duren voordat ze dat krijgen. Je zag het ook wel. Ik las een paar interviews met minister van Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld. Ja, die waren echt helemaal in hun nopjes.
Ja.
En dan kun je zeggen, ja, weet je, dat verlengt alleen maar die oorlog natuurlijk. Nog meer slachtoffers. Maar voor Oekraïne was dit wel cruciaal, ja.
Maar blijft het nou niet zo, Wiert, dat wat die Oekraïners willen gaat niet gebeuren?
Ja.
En wat die Russen willen, gaat ook niet gebeuren.
Dat is het trieste natuurlijk.
De slachtoffers blijven vallen.
En de slachtoffers blijven vallen.
Dat is toch het trieste van dat hele oorlogje daar.
Ja, maar dat roept wel vanaf het begin hier natuurlijk. Ja. Honderdduizenden slachtoffers. En het eindigt toch in een frozen conflict.
Kijk, hij wil de Donbass, hij wil Krim terug. Dat gaat niet gebeuren. Al moet hij de 20 miljoen mensen tegenaan gooien, die Poetin.
Zelensky krijgt die Krim niet terug.
Nee,
nooit.
Maar dat zeg ik, al moet Poetin de 20 miljoen mensen aangooien. Die gaat niet gebeuren.
Nee, gaat niet gebeuren.
Maar wat zijn we dan toch aan doen?
Nou, we zitten te kijken naar een heel vreemde film, waarin ook Mark Rutte een rol speelt. En die zegt, Oekraïne moet dit winnen.
Ja,
en dan vraag je, en wat bestaat het dan uit, dat winnen en zo? En dat wordt dan nooit gedefinieerd.
Ja.
Laat ze daar eerst eens een keer mee beginnen. En laat ze vervolgens zeggen, oké, en tot de feiten terugkeren. Van, laat ze ook eens erkennen, die Krim krijgt de Oekraïne nooit terug.
Nee,
gewoon, weet je? En dan kun je gaan praten over die andere gebieden, de Donbass en zo.
Ja.
En dan kun je misschien met Poetin gaan praten. Maar ja, we willen niet met Poetin praten. Maar we
zitten in alle redelijkheid over praten. Maar dan zitten er een paar mensen die niet zo heel redelijk zijn, heb ik de indruk. Dus dat gaat nog wel even duren allemaal dit.
Russische leiding, die is volstrekt onredelijk.
En corrupt hebben we vandaag.
Ja, en die verdienen heel veel geld en die doen heel leuke dingen. Maar die zijn niet zo bezig met de oorlogsvoer alleen. Die zijn ook
die legerleiding, maar die is altijd al vreselijk
gezellig. Maar het is wel bijzonder.
Zou die ook naar een seksclub gaan of niet, denk je?
Wie?
Die legerleiding.
Ja, dat vind je een leuk onderwerp. Ja. En Fats Domino en Roy Orbison hebben het wel gedaan in Nederland.
En Litouwers niet.
Nee, Litouwers niet, maar die wist natuurlijk waar die terecht kwam.
Oh, en die andere twee wisten
het niet? Nee, die wisten niet. Die kwamen in een kasteeltje Meerwijk. En Roy Orbison heeft gewoon Pretty Woman gezongen.
Ja? Zonder Jan. Ja. Okay.
Maar wat ik nog wilde zeggen... Ik ben verbaasd dat Poetin geen goed leger op de been krijgt. Nu heeft hij weer 100.000 recruten. Ja. Die is hij aan het werven met een salaris van $5.000 netto in de maand.
Ja.
En dan denk ik van, ja jongens, maar jullie zijn kanonnenvoer.
Ja, wat hij wil, beroepsmilitairen... of beroepsmilitairen, in ieder geval betaalde militairen... omdat hij niet wil dat al die jongens daar allemaal naar het leger moeten... want dan krijg je heel veel onvrede onder de bevolking. Dus hij wil ze betalen. En dan, 1700 jongens per dag melden zich al voor die $5.000 in de maand. Dus
en als ze sneuvelen, krijgen ze dan ook $5.000?
Dat weet je dus al natuurlijk nooit.
Ik denk het niet. Ik denk dat de prijs die zij ontvangen heel laag zal zijn, eerlijk gezegd.
Ja, want die gaan niet zo lang mee.
Nee.
Maar ja, het is kanonnenvoer, ja. Juist. Alleen voor veel van die Russische jongens uit de provincies... $5.000, krankzinnig veel geld. Ja,
en als je vlucht, dan word je opgewacht, word je aan de eigen kant nog
even. Zullen we Dave even het laatste woord geven?
Het is wel super triest allemaal.
Ja, hè? Daarom wil ik even Dave het laatste woord geven voor enige positiviteit nog.
Iets positief.
Dave, neem ons mee. Ja. Vertel iets goeds waardoor we toch nog een beetje kunnen slapen vanavond.
Nou ja, ik moet iets positiefs. Ik zag dus laatst wat... We hebben het heel vaak over, we kunnen er niks aan doen allemaal. Ik las dat ING heeft in hun app... Er nu een functie als je wordt gebeld door een helpdesk-medewerker... die probeert op te lichten, waar heel veel mensen in Nederland worden opgelicht... dat je in een functie kan zien van, joh, is de ING-bank mij aan het bellen, ja of nee? Okay. Nou, dan kan je het opzoeken en dan weet je, de ING belt mij.
Kijk nou toch even zo, ja. Lekker man. Nee. Dat hadden we even nodig.
Lekker man.
Zo.
Wat
hadden we dat hard nodig?
Ja, alles van die ellende.
Wat hadden we dat hard nodig?
Israël, Oekraïne, noem het allemaal maar.
Ik vind dat weer een eigen talkshow.
Ja, de ING-app, altijd even kijken. Dus even op die functie kijken. Ja, maar het is wel goed, denk ik.
Lekker man.
Opgelucht. Ik heb hem vorige week nog gebeld, want op mijn telefoon stond... u bent gehackt. Oh, kut, gelijk Dave bellen. Hij zegt, is een grapje.
Die paniek is er wel. Toch? Ja, je denkt toch even, wat gebeurt er in die
ouderen?
Ja,
maar wie maakt dat grapje dan?
Nou, dat schijnt, wat zei jij? Want die doet dat?
Nou ja, op zich zo'n website probeert je te bang te maken dat je wel weer naar een link toe gaat. Maar diezelfde dag werd er daadwerkelijk gewaarschuwd door Apple voor gehackte iPhones. En Wilfred is nou eenmaal iemand die, ja, een bekende Nederlander die daar last van kan hebben. Dus het had zomaar gekund. Ja. Maar het was niet zo. Je bent veilig.
Nee, het was gelukkig.
Je bent.
Hoop ik.
Ja, nog wel.
Ja. Nou goed, je moet hem in isolatiestand zetten, heeft hij nog geleerd. Niemand kan me meer bereiken, ook lekker. Nou, tot zover, bedankt voor het kijken en tot morgen. Met ons jij en nog veel meer. Tot dan.
Vandaag Insight werd mede mogelijk gemaakt door Bed City.